Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin kandidaat Van Kleef uit Elst bij Utrecht zal voorgaan. De organist is vanavond Roel Jongeneel. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar Riet van Westering gegaan. De collecten in deze dienst zijn besterkt voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collect is bestemd voor missionaire toerusting voor kerkleiders in Peru, om hen te helpen om nieuwe gemeenten te stichten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de pastoraat, collecte van harte aanbevolen. Als intocht niet gaan we nu staande zingen Psalm 107 vers 1 en 8 uit de oude berijming. We wensen u allen hier en die meekijken nu of later, of meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Zullen we een moment stil zijn voor God? En ook op deze avond belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Het gaat vanavond over bevrijding, over verlossing uit de slavernij. En ook ons lied zal in dat teken staan. We gaan zingen van Psalm 92, de versen 3 en 6 uit het liedboek.
Thank you.
Ook op deze avond willen we ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik nodig u uit om daarbij de woorden, als u ze kent, mee te spreken. En ik zou u willen vragen om te gaan staan wanneer we deze woorden ook met elkaar spreken. Als antwoordlied zingen we dan uit Op toonhoogte lied 220, Wij blijven geloven. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart of hardop als u wilt. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen, zullen we eerst samen bidden. Heren, op deze warme zondagavond komen we tot u. En het is al een tijd warm. Een warmte die ons zorgen baart, omdat ze met droogte gepaard gaat. We zoeken, Heer, de toevlucht in uw huis. Een moment van rust, om straks de uitdagingen van deze tijd weer aan te kunnen. Uitdagingen waar de mens zichzelf voor gesteld heeft. Door tijdenlang meer te nemen en te verbruiken dan de aarde geven kan. Daarom roepen we u ook aan om vergeving. En om de moed het anders te doen. Om beter voor de aarde te zorgen. Misschien zitten we hier wel met zorgen over ons bedrijf of over onze gezondheid. Of die van onze geliefden. Nu de droogte zo lang aanhoudt. Of er zijn andere zorgen en vragen die ons bezighouden. We zitten met ons hoofd bij de vakantie. Wat er allemaal nog moet worden ingepakt of weer uitgepakt. We bidden u, Heere, of u onze gedachten tot rust wilt brengen, zodat we gericht kunnen zijn op u. Wees bij ons met uw geest, wanneer we de schriften gaan openen. En zullen horen wat u vandaag tot ons zeggen wil. Zegen ons zo hier, in de kerk, of wanneer we thuis of elders met deze dienst meeluisteren. Wilt u juist daar zijn met uw troost en zegen, waar eenzaamheid en gemis wordt ervaren. Geef dat wij allen, getroost en bemoedigd, weer van hier mogen gaan. Dat alles vragen wij u, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We hebben vanavond twee lezingen. De eerste lezing uit het Oude Testament komt uit Leviticus. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament uit Colossense. In Leviticus 26 lezen we het volgende. Als u in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven. Dan zal de dorsttijd bij u tot de wijnoogst duren en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen, zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan. U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard voor u neervallen. 5 van u zullen er 100 achtervolgen en 100 van u zullen er 10.000 achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard voor u neervallen. Ik zal mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en mijn verbond met u bevestigen. Terwijl u nog van de oude oogst van het oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe. Ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En we bladeren door naar Colossenzen 2 vanaf vers 6. En daar lezen we het volgende. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van God, van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en hij heeft dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt, en daardoor over hen getriomfeerd. Hier eindigen de schriftlezingen. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. En voordat we daar met elkaar over nadenken, zingen we eerst uit Psalm 136, vers 1, vers 4 en vers 24 uit de Oude Bijbel. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, lied 294, de aangegeven verzen. Gemeente van Jezus Christus. De avonddienst wordt ook wel gebruikt om een maatschappelijk thema aan te snijden. Dat las ik op jullie website. Dus ik dacht, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. We moeten het hebben over het slavernijverleden. En dat is inmiddels een bekend begrip en een heet hangijzer in ons land en ver daarbuiten. Hier in Nederland leven mensen wier voorouders profiteerden van de slavenhandel, samen met mensen voor wie het trauma van de slavernij tot op de dag van vandaag doorwerkt. En terwijl er sommigen zijn die met trots spreken over de tijden waarin Nederland een koloniale macht was, vervult die geschiedenis anderen met weerzin. Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd. 3 jaar nadat de koning excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden, trokken verschillende organisaties samen aan de bel, omdat er nog nauwelijks iets van een vervolg zichtbaar was. En afgelopen 1 juli, bij de viering van Katie Coty, beloofde de premier verbetering. Slavernij is ook een woord dat omgeven is met ongemak. Vrijwel niemand zal zeggen dat het goed is of goed was. En toch wordt er maar zo weinig moeite gedaan voor een werkelijk herstel van de verhoudingen. En ook is het niet iets van de geschiedenis alleen. We weten heel goed dat slavernij voor velen nog steeds de realiteit van de dag is. In Afrikaanse mijnen waar grondstoffen voor onze producten worden gewonnen. In vluchtelingenkampen in Libië waar kwetsbare vluchtelingen worden uitgebuit. Op de Filipijnen en andere plekken waar kinderen als seksslaven te werk worden gesteld. Maar misschien vinden we die realiteit te heftig om er lang bij stil te staan. Het komt wel in het nieuws, maar we kijken er ook zo weer van weg. Steeds meer mensen doen ook aan nieuwsmijding, dat ze maar denken van nou, ik wil het gewoon even een tijdje allemaal niet weten. Maar slavernij, zo zou je kunnen zeggen, is iets van alle tijden. De vraag is alleen of het ook werkelijk bij de wereld hoort. Of het past in het ideaal dat God voor mensen op het oog heeft. In de Bijbel lees ik namelijk over een God wiens naam vrijheid en verlossing ademt. Ook het volk Israël kent een slavernijverleden. Een geschiedenis die in de verhalen en in de liederen levend wordt gehouden. Ooit waren jullie slaven in Egypte, vergeet dat niet, zegt de Eeuwige. En ik was het die jullie daaruit heeft gehaald. Mijn naam, heel mijn wezen, is verbonden met de verlossing uit de slavernij. Op die manier wil ik jullie God zijn. Een God die mensen in vrijheid zet. En weer rechtop laat gaan, aldus Leviticus. Wanneer die naam klinkt, dan gebeurt er iets. In de oude vertalingen konden we het lezen, en het geschiedde. Dat is controversiëler dan u wellicht denkt. Dat geschiedde, dat gebeuren. Want in de oudheid werd niet zoals nu lineair gedacht, van verleden naar heden naar toekomst, maar eerder cyclisch. Alles komt elke keer weer terug, zoals de seizoenen. Maar daarin kwam ook mee dat er volgens de orde altijd vrijen en slaven, vorsten en onderdanen waren. Een systeem wat altijd hetzelfde blijft. Systemen waarin de aardse macht door de hemelse machten gelegitimeerd werd. Dus een God die zijn naam verbindt aan een tot slaaf gemaakt volk, was ondenkbaar. En toch, dat is waar de Torah van getuigt. Van een God die zich niets van de verhoudingen in de wereld aantrekt, maar in vrijheid kiest. Mensen in vrijheid zet en een verbond met hen sluit. Een verbond dat moet voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat mensen opnieuw geknecht worden. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van iedereen. Dat is waar in het Bijbelboek Leviticus de lijnen voor worden uitgezet. Wanneer men daarnaar leeft, zo lazen we, belooft de Eeuwige in het midden van het volk te verblijven. Je zou kunnen zeggen, dan belooft hij dat hij de naam, ik zal er zijn, ook waar zal maken. En het is deze God die wars is van onderdrukking en van slavernij, zo klinkt het. Ik, Adonai hebt de stangen van jullie juk gebroken. En het juk, dat was een bekende metafoor voor onderdrukking. Het boek Exodus vertelt ons hoe de Hebreërs stenen moesten maken. En op afbeeldingen uit Egyptische graven is te zien hoe uitheemse slaven, want ja, ze gaan het natuurlijk niet zelf doen, buitenlanders, die moesten stenen maken en deze vervoeren. Aan een dwarsbalk werden die stenen dan opgehangen. En zo onder die last liepen de tot slaafgemaakten naar de plek waar ze heen moesten. Terwijl ze niet zelden met geweld werden opgejaagd. Ze moesten immers hun kwotum halen. Ook dat kunnen we lezen in het Bijbelboek Exodus. Zo zwoegden de mensen kromgebogen onder hun last voort. Nu, in de tekst die we lazen, zegt God dat hij de rol van de opzichters heeft opgenomen, overgenomen. En dat kunnen we in onze vertaling niet zo goed zien, maar het Hebreeuwse woord dat duidt erop dat het wegdoen gaan, dat dat onder begeleiding is. Dus eerst werden de mensen begeleid door slavendrijvers en nu zegt God, nee, ik zal die leiding op mij nemen. Maar hij neemt die leiding over op zo'n manier dat mensen weer rechtop kunnen gaan. Van slavernij naar verbond. Want daar gaat dat boek Leviticus over. Hoe de mensen in vrijheid met God en met elkaar samen kunnen leven. En het is niet voor niets dat het slavernijverleden de mensen steeds weer in herinnering wordt gebracht. Gods bevrijdend handelen is geen vanzelfsprekendheid. In de versen hierna wordt de mensen voorgehouden hoe ze met het afdwalen van dit verbond nieuwe onderdrukking over zich heen zullen halen. Er staat dus ook iets op het spel. Het gaat er in dit verbond om dat ze niet zelf onderdrukkers worden, maar goed met elkaar omgaan. Omdat jullie weten dat het ook anders kan zijn. Bedenk namelijk hoe jullie slaven zijn geweest in Egypte, hoe jullie daar als vreemdelingen zijn behandeld. En ook voor ons mensen van nu is dat een goede denkoefening. Dat ik hier ben, in dit lichaam, op deze plek, met deze nationaliteit, heb ik niet aan mijzelf te danken. Het had net zo goed anders kunnen zijn. Om dat te bedenken kan helpen om ons solidair op te stellen. Wat als ik in Sudan was geboren of in Syrië? Wat als ik een andere huidskleur had gehad of in andere omstandigheden was opgegroeid? En als christen zouden we toch moeten weten hoe Gods bevrijdend handelen voor mensen, ik hoop ook voor u persoonlijk, heel concreet kan worden. We lazen bij Paulus, God heeft u, toen u dood was in overtredingen, samen met Christus levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En als u dat nog niet zo heeft ervaren, of nog met van alles rondloopt, waar u maar niet los van komt, dan mag u zo'n tekst ook als uitnodiging horen. Een aanbod van Gods kant om ook u en jou te bevrijden. Want ook dat Nieuwe Testament ademt vrijheid. In Galaten lees ik, u bent tot vrijheid geroepen. En in 2 Korinthe, waar de geest van God is, is vrijheid. Opnieuw die naam die onlosmakelijk verbonden is met vrijheid. De God die eens het slavenjuk wilde verbreken is dezelfde gebleven en gebleken. Wat Leviticus zegt over de eeuwige die in het midden van zijn volk wil wonen, wordt in Christus ten volle waargemaakt. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, schrijft Paulus. En niet omdat mensen zich nou zo trouw aan dat verbond hebben gehouden. Integendeel, God laat zijn mensen ondanks hun ontrouw niet los. Ook dat kunnen we al in Leviticus lezen. Helemaal aan het einde van het hoofdstuk. Het is een lang hoofdstuk, hoofdstuk 26. En er staan een heleboel vervloekingen en straffen in op het moment dat mensen zich niet aan het verbond houden. En toch, aan het einde van het hoofdstuk staat dan dat God dan, ook al zijn ze helemaal afgedwaald en afgevoerd, aan zijn verbond zal denken, omwille van zijn naam. En als we kijken naar de evangeliën, dan zien we Jezus, die Gods bevrijdend handelen heel concreet maakt. Door mensen te bevrijden van ziekte en van schuld. Van machten en angsten, waardoor ze in de greep worden gehouden. Door daar te zijn, waar anderen niet meer wilden zijn. Ja, door een slavendood te sterven. Aan het kruis. Tot slaaf gemaakt om ons te bevrijden. Opdat de machten en krachten openlijk te schande zouden worden gemaakt, schrijft Paulus. Want ja, wie de gekruisigde als God ziet, kan nooit meer zeggen dat God de machten van de wereld legitimeert. Aan het kruis wordt openbaar hoe de aardse machten juist vaak het tegendeel van Gods visie uitwerken. De macht wordt daar te kijk gezet. Macht die erop uit is om ruimte in te nemen ten koste van anderen. Die niet stoppen kan bij de grens die een ander mens voor ons is. En ik zal te denken, misschien is verslaving aan macht wel de grootste zonde die er kan zijn. Ik denk dat we daar de afgelopen tijd op het nieuws wel weer genoeg uitwerkingen van hebben gezien. Maar Jezus verwoordt het scherp wanneer hij voor Pilatus staat. Dan zegt hij, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Opnieuw een herinnering aan de contingentie van het bestaan. Dat het ook anders had kunnen zijn. Dat de verhoudingen ook precies andersom hadden kunnen liggen. De positie die we hebben, had niet noodzakelijkerwijs zo hoeven zijn. Al hebben wij mensen er een handje van om dat alsnog te legitimeren. Ik heb er toch hard voor gewerkt, zeggen we dan. En ja, dat speelt ook zeker mee. Maar er zijn altijd factoren die ons toevallen, waar we niks voor hebben hoeven doen. Een veilig land, goede scholing, een liefdevol gezin, een erfenis en noem maar op. Nog even terug naar de machten en krachten waar Paulus over schrijft. Dat zijn grote termen voor wat mensen in de greep kan houden, tot slaaf kan maken. En waar kunnen we allemaal wel niet in vastgedraaid zitten? Aan verslaafd zijn. Onze menselijke hunkering naar acceptatie en bevestiging kan ook omslaan in een afhankelijkheid. Dat we voor alles de bevestiging van een ander nodig hebben en niet meer op eigen benen durven staan. Of de sociale media. In onze tijd een groot thema waarvan mensen zelf vaak aangeven niet te kunnen stoppen. En nee, niet alleen de jongeren, maar ook voor volwassenen geldt het vaak. Al die apps die erop gericht zijn om onze aandacht vast te houden. En mensen kunnen ook verslaafd zijn aan controle. Dat ze zich niet meer vrij kunnen bewegen omdat alles precies op de juiste manier moet gaan. Soms juist nadat hen iets ingrijpends is overkomen, waar ze zelf geen invloed op hadden. Van momenten waarop ze zich niet vrij voelden. En ik moest ook denken aan de druk die mensen ervaren om het perfecte lichaam te hebben. Looksmaxing, dat is nou zo'n ding. Dat mensen zichzelf echt pijn doen, zichzelf slaan, om er daardoor beter uit te zien. Of extreem te gaan trainen in de sportschool. Ik bedoel, 10 jaar geleden was dat, als ik dan in de sportschool kwam, dan, ja, er waren altijd van die mensen die waren er altijd. Ik dacht soms dat ze daar gewoon woonden of zo. En, maar ja, die hadden dat als hobby, bodybuilding. Maar nu lijkt het wel de norm te zijn voor iedereen. Een verplichting. Als je nog enigszins mee wilt komen. En hoeveel jongeren staan zich soms wel 5 keer per week af te beulen in de sportschool. En sommigen die beginnen dan met hun buikspieren, waardoor ze inderdaad kromgebogen gaan lopen. Omdat ze net alsof ze ook een juk dragen. Zo zijn er allerlei manieren waarop we onszelf weer onderwerpen tot slaaf maken. U heeft misschien ook wel eigen voorbeelden van ervaringen van onvrijheid. Op de een of andere manier zijn wij mensen geneigd om ons steeds opnieuw te laten knechten. Te laten opsluiten. Of dat anderen aan te doen. Laten we ook dat niet vergeten. Hoe we misschien niet in het groot, maar soms wel in het klein, proberen onze ruimte uit te breiden ten koste van de ander. Het vraagt wat om in onze liefdes, vriendschaps, werkrelaties de ander de ruimte te geven. Maar dat is wel wat de Bijbel ons voorhoudt. Van een God, onder wiens leiding mensen met opgeheven hoofd kunnen lopen. Zo vertaalt de MBV 21 het dan. Waar bij ons staat rechtop kunnen gaan. Waar mensen vrij kunnen zijn. Die God, schrijft Paulus, die in Christus onder ons is en ook in ons wil zijn. Wanneer we één zijn met hem. En in de vertaling van de MBV staat er dan, in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Dat we delen in die goddelijke aanwezigheid. Het gaat ook weer hier om een eenheid. Een samen opgaan van God en mensen, zonder dwang of onderdrukking. Een verbond. En om de metafoor van het juk nog eens terug te halen. Het is toch Jezus die zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die eenheid in Christus vieren we wanneer we als zusters en broeders brood delen, uitoefenen wat het is om lichaam van Christus te zijn. En zoiets is een leugen. Wanneer wij, zo schrijft een 19e eeuwse predikant in kritiek op het slavernijsysteem, wanneer wij in de praktijk die broeder of zuster onderdrukken of tot slaaf maken. Om samen aan tafel te gaan, moeten we de anderen ook aan kunnen kijken. Moet iedereen rechtop kunnen gaan, zoals de Torah al zegt. En daar zullen soms ook machtsverhoudingen voor moeten worden doorbroken. Gemeente, het ongemak rondom het slavernijverleden en heden zal nog wel een tijdje blijven. Want iets als collectieve verantwoordelijkheid is voor ons, meer individueel gerichte mensen, lastig voor te stellen. En in onze eigen geschiedenis of familiegeschiedenis is misschien ook wel armoede of onderdrukking terug te vinden. Waardoor we denken, hoezo moet ik mij verantwoordelijk voelen voor het slavernijverleden? En toch, als we geloven in een God die uit is op het herstel van verhoudingen. Een God die mensen rechtop wil doen gaan. In vrijheid wil laten leven. Ja, een God die deel werd van onze geschiedenis. Zodat wij vrij zouden zijn. Die de gestalte van een slaaf aannam om ons en ons mensen gelijk is geworden. Lezen we in Filippenzen. Als het over zo'n God gaat, dan kan ik niet anders dan concluderen dat we geroepen zijn om elke dag in eenheid met Christus steeds weer te kiezen voor de vrijheid. Voor onszelf En voor iedereen. Ik las ergens: verlossing uit de slavernij is concreet aankomen in het beloofde land. Of, zoals bevrijdingstheologen steeds weer benadrukken: no one is free until everyone is free. Niemand is vrij totdat we allemaal vrij zijn. Droom daarvan en leef daarvoor. In een lied wat u kunt vinden in het nieuwe liedboek klinkt het als volgt: wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd. Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zullen met elkaar danken en ook voorbeden voor elkaar doen. Goede God, u die ons nabij wilt zijn, wij danken u voor het leven dat u ons schenkt, voor het goede dat we hebben ontvangen, We danken u voor mensen die van ons houden en van wie wij mogen houden. We danken u voor de rijkdom van de natuur. We danken u wanneer we in deze tijd mogen genieten van vakantie. Dank u, God, voor de gemeente met wie we samen mogen komen. Mogen vieren, mogen delen. En wij bidden u voor de wereld van vandaag. Voor de vele vluchtelingen in opvangkampen of onderweg. Kwetsbaar en vaak nergens welkom. Voor mensen die tot slaaf gemaakt zijn, worden mishandeld, uitgebuit. Voor hen die zich kapot werken voor een loon waarmee ze zichzelf en hun gezin nauwelijks in leven kunnen houden. Voor de mensen in angst vanwege oorlog en geweld dichtbij. De miljoenen ontheemden in Soedan. Mensen in Gaza die nauwelijks medische hulp kunnen krijgen. We bidden ook om moed voor hen die uw boodschap van bevrijding, soms met gevaar voor eigen leven, verspreiden over deze wereld. We bidden voor hen die worden opgesloten of mishandeld, omdat ze niet het juiste geloof, de juiste geaardheid of de juiste papieren hebben. En goede God, we doen ook voorbeden voor ons dagelijks leven. Of u mee wilt gaan in wat ons te doen staat. In het werken, het zorgen voor onszelf en voor elkaar. In mantelzorg, vrijwilligerswerk. We bidden om goede ontmoetingen, om wijsheid en om tact, om ons dagelijks leven als christen te leven, zodat kerk niet iets is van alleen de zondag, maar van middenin het dagelijks bestaan. We bidden ook voor hen die op vakantie zijn of binnenkort hopen te vertrekken. Bewaar hen en geef dat de andere omgeving en de rust hen goed mogen doen. Wees ook bij hen die het gevoel hebben achter te blijven, omdat ze niet op reis kunnen gaan vanwege ziekte of ouderdom, vanwege zorg voor een naaste of misschien om financiële redenen. Geef dat ook zij zich gezien en gesteund voelen en weten. We bidden voor hen die zich in deze zomertijd juist extra eenzaam voelen. Of juist nu een geliefde missen met wie zoveel mooie vakanties gedeeld werden. En zegen hen voor wie het werk gewoon doorgaat. Wees bij boeren, tuinders en schippers voor wie de droogte een grote zorg is. Bescherm hen die zich inzetten om branden te bestrijden, ver weg en dichtbij. We bidden voor deze gemeente. Zegent u het werk van de kerkenraad en van alle vrijwilligers. Wees nabij in het beroepingswerk, wat al een tijd loopt. Wat met zorgvuldigheid wordt gedaan, maar er wordt misschien ook wel gehoopt op een tijd dat er weer een nieuwe predikant aan deze gemeente verbonden wordt. Wilt u uw zegen daaraan verbinden? En wees ook bij het diaconale werk, wat er in dit dorp verricht mag worden. Wees zo met ons allen. Daal neer in onze harten met uw troost, liefde en kracht. En hoor ons wanneer wij in de stilte tot u spreken. Samen bidden wij het gebed dat de Heer Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nog gelegenheid om uw gaven te geven voor de aangekondigde doeleinden. Van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en verwacht de toekomst van de Heer onze God. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Amen.